Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Stefan zei net, we kunnen niet rechtstreeks in de XBI beleggen. Maar is het nog steeds, staat de achterdeur nog steeds open? Want je kan natuurlijk ook een put-optie schrijven daarop. En als de koers dan wordt gehit, krijg je geleverd. Is dat nog een mogelijkheid voor Nederlandse beleggers om toch die XBI te kopen? Ja, beste beleggers. Het is weer donderdag 2 april. We gaan het vandaag hebben over de Europese telecomsector. Na energie is Europese telecom de best presterende sector van Europa. Wat zit daarachter en is er nog meer potentieel? Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger. Goed dat je weer luistert. Mijn naam is Karel Merks en naast mij zit Stefan Hendricks en IF Thijssen. Straks hoor je alles over de kansen in de Europese telecomsector. Maar eerst, is je nog wat opgevallen afgelopen week, Stefan?
Ja, bepaalde dingen kan je niet echt aan ontsnappen, hè, denk ik. Dus we hadden vannacht, woensdagnacht dan, de opname van deze podcast, natuurlijk de toespraak van Donald Trump. Ik heb hem niet helemaal gezien. Ik geloof dat hij maar 19 minuten duurde. Was wel weer genoeg om de olieprijs omhoog te brengen. En de hele gedachte dat de oorlog in Iran misschien sneller dan verwacht afgelopen zou zijn. Ja, dat is misschien wel een beetje weg nu. Dus het was niet een, nou ja, dat kan je zien aan de marktreactie. Hè. Vanochtend ook Nederlandse, Europese beurzen ook weer lager geopend. Het was dus niet de toespraak waar we op hadden gewacht. Moet ik wel zeggen. En dag daarvoor had hij al een interview gegeven aan, hij is dan Donald Trump. Een interview gegeven aan de Engelse krant The Telegraph. En daarin ook maar min of meer een citaat uit naar voren gekomen van, nou ja, we zouden misschien moeten maar gewoon uit de NAVO. Hè, want ze doen toch eigenlijk weinig voor ons. En dat leidde dan gisteren, dus woensdag, tot een vrij spectaculaire stijging van een heleboel Europese defensieaandelen. Zal jou, denk ik, Karel, ook niet echt zijn ontgaan?
Nee, Rheinmetall 9,5% beste dag van de afgelopen 52 weken.
En zo gingen ze allemaal. Hè? Dus Leonardo, Saab, ook CSG in Amsterdam genoteerd. Wat het de laatste tijd niet echt heel erg makkelijk heeft natuurlijk. En dan BAE Systems als een bedrijf dat natuurlijk ook nog een halve poot heeft in Amerika. Gaat dan altijd in dit soort markten ietsje minder hard. Maar goed, het is wel weer een wake-up call denk ik. Hè? Voor iedereen die denkt dat we voor onze defensie nog een beetje kunnen leunen op de VS. Dat beseft dat, dat was het natuurlijk al. Maar dat dringt denk ik wel steeds verder door in Europa, dat we iets moeten doen. En dat weerspiegelt zich in de koersen. Dus ja, dat wat betreft Iran, defensie en dan ook nog in een hele andere sector, naar twee hele andere sectoren waar mij bepaalde dingen zijn opgevallen. De XBI is de ticker. Dat is de State Street S&P Biotech ETF. Een gelijkgewogen ETF van biotech aandelen. Helaas niet verkrijgbaar in Europa, maar wel in de VS. Ik hoop ooit nog dat die wel eens een keertje hier op de markt komt. Omdat het een hele goede barometer is voor de stemming in de biotech sector. En die was de afgelopen dagen prima. Want die ETF is in een paar dagen tijd met 8% gestegen. Meer dan de dubbele van de S&P 500. En dan is altijd de vraag natuurlijk, hoe komt dat dan? Ja, het heeft alles te maken met overnameactiviteit. Want dat is toch eigenlijk waar biotech het ook voor een groot deel van moet hebben natuurlijk. Uiteraard doorbraken op het gebied van nieuwe medicijnen. Maar natuurlijk ook dan geïnteresseerde farmaceuten die bedrijven willen overnemen. En er waren er een heleboel. Vorige week al Merck dat Turns overnam voor, dat was volgens mij 6,7 miljard. Novartis dat een privaat biotechbedrijf overnam. Accelergy voor 2 miljard. En dan Eli Lilly en Biogen ook nog deze week met twee overnames van 7,8 en 5,6 miljard, dus dat tikt dan aardig aan in die sector en dat draait dan het sentiment. En ik denk heel eerlijk gezegd dat we nog lang niet aan het einde zijn van die overnamegolf. Want ja, iedereen die de pharma een beetje volgt, weet dat er natuurlijk de zogeheten patent cliff wacht. Hè. Dus het moment dat een medicijn zijn patentbescherming verliest, dan gaat de omzet hard omlaag. In de aanloop daarnaartoe moeten die farmaceuten natuurlijk iets anders. Idealiter ontwikkel je dat allemaal zelf als grote farmaceut. Er gaan tenslotte ook miljarden dollars die kant op. De praktijk leert dat je toch vaak als farmaceut iets anders nodig hebt. En iets anders is dan de biotechbedrijven. En daar Worden dan die overnames voor gedaan, dus dat gaat ongetwijfeld nog wel een tijdje door, denk ik. En als je mij nog toestaat, nog één laatste, korte.
Akkoord.
Dank. Dat was een aandeel dat ik normaal gesproken eigenlijk helemaal niet volg. En dat is Nike. Gisteren min 15% weer eigenlijk ook voornamelijk. Niet zozeer op de cijfers, maar op de vooruitzichten die gepresenteerd werden bij die cijfers. En die waren veel slechter dan verwacht voor de omzet voor de rest van dit kalenderjaar. Aandeel staat op het laagste niveau sinds oktober 2015, geloof ik. Adidas is ook al geen pretje. Het is ook zo'n sector. Je hebt wel eens van die sectoren waar je dan zelf echt helemaal niks mee hebt. Althans niet om erin te beleggen. Dit is er dus één van. En toen ik naar die grafieken keek, was ik daar wel blij om.
Snap ik helemaal. Jeff, jij bent natuurlijk onze brokerspecialist. Ik weet ook dat je gewerkt hebt bij een broker. Mm-hmm. Stefan zei net, we kunnen niet rechtstreeks in de XBI beleggen. Maar is het nog steeds, staat de achterdeur nog steeds open? Want je kan natuurlijk ook een put-optie schrijven daarop. En als de koers dan wordt gehit, krijg je geleverd. Is dat nog een mogelijkheid voor Nederlandse beleggers om toch die XBI te kopen?
Ja, dat heb ik niet nagekeken. Maar over het algemeen wel. Als het een ETF is waar veel in gehandeld wordt. Dan bij de meest gespecialiseerde brokers. Dus ik denk in dit geval dan als je dat specifiek zou willen. Dat je dan bij een links zou uitkomen in Nederland. Of een andere introducing broker van Interactive Brokers. Dus volgens mij heb je ook nog steeds Easy Broker. Je hebt een partij als Maxim. Die werken allemaal samen met dezelfde partner. En die heeft het breedste productaanbod. In ieder geval gerelateerd aan opties.
Nee, klopt. Volgens mij staat die deur ook nog steeds open. Dat is niet officieel de bedoeling. Maar dat gat in de wet is nooit gedicht. Maar dat is voor de luisteraar misschien interessant. Maar Jeff, is jou ook afgelopen week wat opgevallen?
De Britse Unilever die neemt afscheid van een groot deel van haar voedingsdivisie. En daarin zitten zeg maar merken als Knorr en Calvé, die kent iedereen wel. Het heeft een deal beet met de Amerikaanse kruidengigant McCormick. En het is ter waarde van 45 miljard. Maar beleggers waren niet meteen enthousiast. En dat komt door de structuur. Het is een beetje een complexe deal. Dus daar moet je wel even induiken. Het is eigenlijk zo dat het is een complexe deal waarbij de aandeelhouders van Unilever, die krijgen dan 55%, circa 55% van de aandelen McCormick in handen. En Unilever zelf, die krijgt net geen 10%, 9,9%. Dus zowel het aandeel Unilever als die aandelen van McCormick gingen onderuit. Ook omdat er zit wel een duurt best een lange tijd voordat de deal wordt is aangekondigd. Maar er moeten ook nog autoriteiten naar kijken. Dus er gaat best een lange tijdsperiode over. Uiteindelijk moet wel gaat Unilever ook een bedrag in cash ontvangen. Om bijna 16 miljard. En 6 miljard daarvan wordt dan weer uitgetrokken voor de inkoop van eigen aandelen. Dus we hebben er recent over geschreven in het blad. Maar ik denk dat er weer opnieuw aandacht aan besteed zal worden. Omdat het een beetje een complexe deal is. Daarover binnenkort meer in beleggersbelangen.
En lezen de beleggers ook van wat ons advies is?
Ja.
Of je moet bijkopen, verkopen, et cetera. Het staat dan in de...
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Daarnaast wilde ik nog aandacht even terugblikken op de jaarcijfers van Sofina. Die waren niet direct overtuigend. Waarom niet? Nou, dat is een investeringsmaatschappij. En bij een investeringsmaatschappij, de belangrijkste punt waar ik altijd naar kijk, of ze de portefeuille die ze hebben, dat noemen we altijd de netto vermogenswaarde. Dat is alle bezittingen, alle participaties, minus de schulden. En dan wil je eigenlijk zien dat die groeit. Die is bij Sofina wel gegroeid, maar niet helemaal op eigen kracht. Komt doordat ze gedurende het jaar 2025 hebben ze een kapitaalverhoging gedaan. Daar hebben ze geld mee opgehaald. Normaliter doe je dat een kapitaalverhoging als je knel zit eigenlijk een beetje, is de ervaring. Maar dat is bij Sofina niet het geval. De balans was al sterk, maar zij geven eigenlijk aan, er zijn op dit moment in de wereld van private equity zijn er weinig exits. Dat biedt kansen voor investeringsmaatschappijen die dan die exit wel willen faciliteren. Daarom hebben zij eigenlijk extra geld opgehaald omdat ze kansen zien. Dus het geld wat ze hebben opgehaald, dat is niet voor het aflossen van schulden. Nee, dat wordt ingezet om nieuwe investeringen te doen. Dus dat is wel positief.
En hoe zie jij dat? Zijn die investeringskansen nu duidelijk beter dan in de afgelopen jaren?
Nou ja, de laatste tijd zie je gewoon dat er minder exits zijn. Vooral 2025 was weer duidelijk een jaar. Het is wel iets volgens mij toegenomen, het aantal exits. Maar het is, ja, je ziet ook weinig beursgangen. En ja, bijvoorbeeld voor zo'n investeringsmaatschappij als Sofina, die heeft overal, ja, indirect via zijn private equity fonds, hebben ze overal wel een blootstelling aan. En dan is het heel fijn als een bedrijf naar de beurs komt. Want dan kan je beter meteen eigenlijk zien wat is zo'n belang waard. Ze hebben bijvoorbeeld indirect, volgens mij in OpenAI, maar ook in SpaceX en in Anthropic.
Daar zitten nou, dan kunnen ze zich al gaan warmlopen, Jeff, toch? Ja. SpaceX.
Ja, dus ja, ze kunnen zich daar warmlopen. En dus uiteindelijk moet dan duidelijk worden hoeveel waarde dat vertegenwoordigt. Vaak is het maar een heel klein belang. Maar ja, dat heeft toch vaak meteen, zie je dan zo'n positie in de top 10 van de participaties belanden.
Ik ben nog een laatste vraag, want ik ben wel nieuwsgierig. Nou, we krijgen SpaceX natuurlijk van de zomer. En Anthropic krijgen we waarschijnlijk in oktober, las ik afgelopen week. Mm-hmm. Zijn dat dingen die een jaar kunnen maken of kraken voor Sofina?
Het kan wel zeker helpen. Omdat als echt duidelijk wordt dat het een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Je ziet gewoon soms dat beleggers die kennen een bepaalde waarde toe. Kijk, een investeringsmaatschappij als Sofina, die heeft zoveel participaties. Dat wordt soms ook een beetje gezien als een black box. En beleggers vinden het lastig om in te schatten wat zijn die participaties nu waard. Ook omdat ze niet altijd helemaal transparant daarover communiceren. Het is vaak via analisten hoor je dan weer, ze hebben ook een belang in Anthropic. Maar dat kan je niet vinden in het jaarverslag soms. Dus ja, dat zie je ook bijvoorbeeld.
Hoe gaat dat dan? Als zo'n deelneming dan wordt verkocht, dan zul je toch moeten rapporteren, toch? Of niet wat die heeft opgeleverd? Dus achteraf kun je het misschien wel zien of niet?
Hoe het is meer, kijk, ze communiceren vaak over de allergrootste participaties. En zij hebben die dan tegen een andere waardering opgenomen. Die investeringsmaatschappijen zijn er vaak onbekend dat ze vrij conservatief bepaalde waarderingen plakken op belangen die ze hebben. En dan blijkt opeens, er is een transactie geweest in de markt waar bijvoorbeeld de ene private equity investeerder belang overneemt van een andere private equity investeerder. En dan zie je gewoon een duidelijk verschil in waarde. Dat meeste verschil heb je gezien de laatste jaren bij Dieteren. Dieteren die had een belang in Belron Carglass. En analisten die plakten altijd een waardering op van misschien 10 keer de winst. En toen werd het opeens van de hand gedaan van misschien 15 of 20 keer de winst. Het is veel meer waard dan we dachten. Dus en als het dan daadwerkelijk naar de beurs gaat en mensen blijken schijnbaar opeens bereid zijn om 25 keer de winst te betalen, dan moet je dat heel naar boven bijstellen. En dan wordt die weging steeds zwaarder in de portefeuille. Maar bij een investeringsmaatschappij wil je altijd kopen met korting. Althans, dat doe je graag. Het liefste, de korting is niet het allerbelangrijkste. Bij voorkeur, de allerbelangrijkste criteria, heb je vertrouwen in dat ze netto vermogenswaarde kunnen laten groeien. Nou, een stukje gaat daar in de track record. Maar die holdings, die kortingen, die fluctueren nogal veel. En nu staat de holding genoteerd aan een korting van bijna 30%. Dat is wel hoog, want in 2021, ik weet, waren andere tijden, een ander klimaat qua rentes. Dus dat speelt wel zo'n bedrijf parten. Maar toen betaalden beleggers een premie. Dus ik deel de mening van analisten eigenlijk dat Sofina die heeft een sterk track record. En ze beschikken echt over een uniek netwerk, waarmee ze dan toegang hebben tot verschillende private equity investeerders, waar je zelf als particulier niet in kan beleggen. En je hoeft eigenlijk wel een beetje te googelen wie zijn de topspelers, wie hebben ook in het verleden goede transacties gedaan. Eén daarvan is de Sequoia Capital. En die waren bijvoorbeeld een vroege investeerder in WhatsApp, Alphabet en Instagram. En de enige manier om in Sequoia Capital dan wel indirect te beleggen, dat kan alleen via Sofina. Dus Sofina is best een interessant aandeel, denk ik, ook voor als je zegt van, ik wil graag breed gespreid beleggen. Je krijgt sowieso al blootstelling aan meer dan 500 private equity fondsen. Dus je kan een beetje vergelijken met een ETF. En ook, er hangt ook niet dan een enorm prijskaartje aan van de jaarlijkse kosten.
Maar dan moet misschien toch wel een beetje de rust terugkeren op die private markt, denk ik toch niet? Op die private equity markt, op die private debt markt. Want iedereen wil natuurlijk wel een exit doen. En met z'n allen door de exit heen, in één keer gaat het natuurlijk niet.
Nee, dat klopt. Dus er moet sowieso rust wederkeren. Alleen ja, dat is mooi aan beleggen. Ik denk dat zeg maar, dit een aandeel is voor sowieso investeringsmaatschappijen, voor beleggers met geduld. Het is wachten gewoon op betere tijden, meer exits. En ja, het startschot kan misschien in 2026 gegeven worden met die exits die er al in de pijplijn zitten. Van die bedrijven die toch nog graag naar de beurs lijken te willen komen dit jaar. Dus ja, dat gaan we afwachten. En verder wat me nog opviel is dat BYD, dat is toch, dat hebben we wel vaker ook in het blad over geschreven, dat het altijd Hosanna was, heel overtuigend. En dat,
build your dream toch, betekent
ja,
het?
Ja, build your dream. Die wist iedere keer te overtuigen. Maar nu lijkt zelfs build your dream het lastig te hebben op de Chinese markt. Want die kwam met tegenvallende cijfers. Netto winst in het vierde kwartaal daalde met 38%. Omzet krimp 14%. En je ziet toch ook wel dat het daar de klad in schiet. En ja, welke reden, waar ook al de Europese autofabrikanten last van hebben, is toch voornamelijk de hevige concurrentie van Xiaomi, als ik het goed uitspreek, maar ook een Geely. En Geely kennen we dan misschien in Nederland beter van de Link & Co. Dat is die blauwe elektrische soort van SUV.
En de Volvo volgens mij er ook.
Ja, ik weet niet zeker of die erin zat. Dus ja, dat is ook wel opvallend toch dat BYD die was iedere keer de best verkopende producent van elektrische voertuigen. Maar dat die concurrentie is zo hevig dat zij er nu toch ook hinder ondervinden. Nog steeds dominant in China. Maar zij zullen dus waarschijnlijk, om dat weer gaan op te vangen, meer gaan op zoek gaan naar exporteren. Dus ja, dan zie je de bui alweer hangen voor de,
goed nieuws
voor de Europese autofabrikanten. Dus dat is toch wel een van de cijfers die ook weer uitsprong, vond ik afgelopen week. De jaarcijfers van BYD.
Voor kennis.
Stefan, heb jij nog wat geschreven voor het tijdschrift afgelopen week?
Wel meerdere dingen. Eigenlijk iets wat de komende week uitkomt. Alvast meenemen, omdat het een sector is die mij heel erg interesseert. Namelijk een kabelmaatschappij. We hebben wel vaker over geschreven natuurlijk bij beleggersbelangen. En al vaker in de podcast heb ik het erover gehad. En dan komt met name Prysmian, natuurlijk Italiaanse partij aan de orde. En dan soms ook nog wel Nexans. Maar er is ook nog een derde hele grote partij in Europa. En dat is een Deense partij, NKT. En die tikte gisteren, woensdag dus, weer een nieuwe all-time high aan. Wat wel interessant is, want het bedrijf heeft al 2 jaar lang dat de winst enigszins stagneert. Maar ze investeren zich suf, als ik het zo mag zeggen, om aan de enorme vraag te voldoen aan wat wij toch nodig hebben, ook in Europa, maar ook wereldwijd, uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Hè? En zij zijn een van die specialisten, een van die paar partijen die hele grote transmissienetwerkopdrachten aankunnen. En de laatste die ze kregen was er eentje in het Verenigd Koninkrijk voor 680 kilometer aan kabel in Schotland. Van National Grid is dat opdracht van 2 miljard euro minimaal. De grootste die zij ooit als bedrijf binnen hebben gekregen. En dus naar een nieuwe all-time high van bedrijf dat dit jaar geen dividend ook weer zal betalen, omdat ze nog heel erg moeten gaan investeren. En dan vanaf 27, 28, als het goed is, een heleboel geld moeten gaan verdienen.
Ja, interessant. Net als jij ben ik ook aandeelhouder van Prysmian. Dus dit artikel ga ik met belangstelling lezen straks. Jeff, wat heb jij geschreven afgelopen week?
Meerdere artikelen. Eén daarvan is een advieswijziging. Dus ik heb geruime tijd. Volg de investeringsmaatschappij, de holdings. En dan kan de Nederlandse investeringsmaatschappij Halt Trust niet ontbreken. Heel lang op een koopadvies gezet. Nu recent, deze week dus verlaagd naar een houtadvies. Waarom? Het gaat goed met Hal. Maar ik kijk dan ook wat meer op de korte termijn naar die korting. En als ik kijk in eind augustus 2025... toen gaf ik een koopadvies voor Halt Trust. En toen bedroeg de korting op basis van de taxaties die ik had gemaakt 28%. Dus een beetje wat we nu bij Sofina hebben. Maar het aandeel is fors opgelopen op de beurs. En op basis van Halt, die deelt ook altijd zelf de netto vermogenswaarde die ze zelf hebben berekend. Als je daarvan uit zou gaan, dat is ook vaak weer behoorlijk conservatief. Dus je zou daar wel een opslag op kunnen doen. Maar Ja, ik probeer maar netjes te houden aan wat de opgave van het management. Dat is ook vrij, maakt het ook je wat eenvoudiger voor jezelf als belegger. Volgens de opgave van het management, die komt met een netto vermogenswaarde van €190,42. Waardoor er nu nog maar een korting is van 10%. Dus het gaat goed, maar de korting is ook enorm teruggelopen in een korte tijd. Dus daardoor word je dan wat terughoudender. Omdat 10% is naar mijn mening best laag. Dat verschilt per holding. Maar Halt Trust is een van de holdings die niet echt heel transparant ook is. In zijn communicatie naar buiten. En dat maakt het dan soms ook lastig voor niet beursgenoteerde participaties. Ja, welke waarderingen kan ik daarop plakken? Ze hebben bijvoorbeeld nog altijd meer dan de helft van de aandelen van Coolblue in handen. Dus daarin zitten ook heel veel interessante participaties.
Vopak zit er volgens mij ook nog in, toch? Voor een grote.
Ja, dus 10% korting. Even terug naar houden. Nog steeds enthousiast, maar niet even wachten op een buy the dip.
Hoeveel rendement hebben beleggers gekregen die jou volgden?
Oh, dat weet ik niet exact.
Op basis van min 28 naar min 10 gaat. Het is echt tientallen procent te zijn. Het bedrijf groeit zelf natuurlijk ook nog. Rustig door.
Als ik kijk in augustus, dan stond de koers ongeveer aan €130 per aandeel. Ons laatste koopadvies.
Ja.
En we staan nu boven de 170.
Kijk.
Dus dat is toch een flinke.
Dat zijn leuke dingen.
Flinke rit. Inderdaad.
En ik heb naast deze leuke dingen ook nog andere leuke dingen te melden. Want aanstaande dinsdag gaat Beleggersbelangen beginnen met de tweede ronde van de Beleggersbelangen Challenge. Iedereen kan gratis meedoen. Je kiest een paar aandelen uit. En als het blijkt dat je na 8 weken het hoogste rendement hebt, dan win je €5.000 in het Beleggersbelangen Dividend Groeifonds. En je hoeft niet alleen voor die hoofdprijs te gaan. We hebben ook elke week leuke weekprijzen, zoals bijvoorbeeld achter de schermen bij het tv-programma Bulls & Bears. Hartstikke leuk, ben er zelf ook wel eens geweest. Stefan volgens mij ook en Jeff is er ook geweest. Dat is gewoon hartstikke leuk om daar achter de schermen te zijn. Je leert ook weer andere beleggingsspecialisten kijken. En je kan zien hoe dat programma wordt opgenomen. En daarnaast zijn andere weekprijzen dat je gewoon een 1-op-1 gesprek krijgt met een beleggingsspecialist naar keuze bij Beleggersbelangen als jij in een week de weekwinnaar bent. En uiteraard doet de redactie zelf ook mee. Dus bent u bijvoorbeeld nieuwsgierig wat Jeff heeft gedaan met zijn portefeuille? Volgens mij heeft hij 5 Benelux aandelen uitgekozen die een koopadvies allemaal krijgen.
Ja.
Dus bent u op zoek naar Nederlandse kansjes, dan kan je kijken naar de portefeuille van Jeff. Ja, ik zelf was vorige keer was ik nummer 35. En dat moet uiteraard verbeterd worden dit keer. Dus ik ben ook heel fanatiek begonnen met aandelen die ook de wind in de zeilen hebben. Dus bent u nieuwsgierig, gaat u naar beleggerschallenge.nl of beleggersbelangen.nl en klikt u op de in de menubalk op beleggerschallenge. Of we zullen het ook even in de show notes zetten. En het was een hele lange inleiding om uiteindelijk bij het hoofdonderwerp van Stefan uit te komen. Europese telecom. Dus ik denk, ik weet zelf echt helemaal niks van de telecom. Dus ik heb even gekeken naar de enige telecommer die ik echt ken, KPN. En het valt me echt op hoe goed KPN erbij ligt. Als je dan kijkt naar de 4 februari, KPN steeg 12%. Dat was echt met stip de beste 5 dagen van de afgelopen 6 jaar voor KPN. Dus wat gebeurt er allemaal, Stefan?
Ja, die telecomsector is eigenlijk, het staat natuurlijk best wel bekend als een beetje saaiig. En ik weet dat ik volgens mij in november 2024 ook een heel uitgebreid onderwerp in de podcast over de telecomsector had. Ik kreeg nog eens reacties op. Ja, dat is heel erg saai. Wat moet je met die aandelen? Maar dat valt eigenlijk nog best wel mee. Die aandelen gaan eigenlijk prima. En dit jaar, en dat is echt, vind ik echt opvallend, na energie. Dat valt allemaal niet zo op natuurlijk, hè, gezien alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, is telecom de best presterende sector in Europa. En zoals je al zegt, telecommers doen het al wat langer, best goed. Het heeft eigenlijk we kunnen 3 hoofdredenen die eigenlijk over de hele sector heen gelden wel noemen. En de eerste is dat telecom heeft niet zoveel last van AI. Er zijn een heleboel bedrijfstakken die natuurlijk zijn getroffen door AI. Telecom is er daar niet één van. Sterker nog, voor Telecom zou het nog wel eens gunstig kunnen zijn. Hè. Die kunnen eigenlijk de kosten aan de achterkant nogal wat verlagen. En aan de voorkant, als het dataverbruik toeneemt, is het voor hun eigenlijk alleen maar gunstig dat er AI is. Dus dat is dus eigenlijk alle onrust wat je zag bijvoorbeeld in softwarebedrijven of in media, dat gaat eigenlijk aan, is aan die telecomsector voorbij gegaan. Tweede grote thema is natuurlijk die geopolitieke onrust. Dat is natuurlijk een enorm eufemisme voor oorlog in het Midden-Oosten en oorlog in Oekraïne. Gaat ook voornamelijk aan telecom voorbij, omdat telecom is een vrij, wat men dan noemt, lokale business. Je bent gewoon een abonnee. Je hebt glasvezel in een bepaald land. Het is niet echt een verhandelbaar goed. Dus je hebt ook weinig last van onrust over handelsbeleid, et cetera. En dat is denk ik nog wel een belangrijk verschil. Telecom heeft op dit moment ook niet zo heel veel last van stijgende energieprijzen. Als je een heel klein beetje teruggaat naar de vorige olieschok. Dus de olieschok van de oorlog in Oekraïne. Toen waren er best wel veel telecombedrijven die dat op een gegeven moment toch wel noemden. Die zeiden, nou ja, die verbruiken natuurlijk ook nog wel wat energie her en der, de telecombedrijven. Was toen niet afgedekt en dat merkte je wel. Dus dat kwam ook eigenlijk bij analistenpresentaties kwam dat op. Nou, hebben ze kennelijk een beetje van geleerd. Want als ik Barclays mag geloven, is 80% van de energiekosten voor dit jaar was al afgedekt. Dus dat was voordat de oorlog in Iran begon. En 60% komend jaar is ook al afgedekt. Dus ik denk dat tweede hele grote thema, die geopolitiek, gaat ook een beetje aan de telecomsector voorbij. En dan hebben we nog een groot, zeg maar, macro thema nummer 3. En dat is waar we het bij Sofina natuurlijk ook een beetje over hadden. Alles wat er gebeurt in de private debt en private equity markt. Zij denken, wat heeft dat te maken met telecom? Nou, dat is op zich ook nog best gunstig, gek genoeg, wat daar gebeurt voor telecom. Want al die onrust en die moeite om bedrijven te kunnen financieren, helpt eigenlijk de traditionele telecombedrijven. Want een redelijk aantal nieuwe partijen heeft ofwel steun van private equity of is via private debt gefinancierd. Ja, als die het moeilijker krijgen, betekent dat de uitdagers, met name op glasvezelgebied, natuurlijk van de traditionele telecommers het wat moeilijker krijgen. En er zijn ook al een paar bedrijven die in een soort surseance zitten. Dus je ziet dat in verschillende Europese markten al. En in Frankrijk is natuurlijk bij ons ook voorheen bekende Altice. Staat ook een beetje op instort, is misschien wat negatief gezegd, maar daar is ook een schuldherstructurering gaande. Dat bedrijf wordt misschien nog wel verkocht, in delen opgesplitst in Frankrijk. En dat zou nog heel erg gunstig zijn voor een aantal Franse telecommers, zoals Orange en Bouygues. Want dat betekent dat er weer een concurrent uit die markt genomen wordt. Dus die drie grote trends, die spelen eigenlijk allemaal in het voordeel van die telecombedrijven. En dat eigenlijk een beetje een macro thema is, dat kan je dan ook wel zien in de koersbewegingen. Want dit jaar hebben een heleboel grote telecommers eigenlijk soortgelijke koerswinsten geboekt. Dus Orange staat op plus 24, KPN op plus 20, Deutsche Telekom op plus 15. Dus eigenlijk zie je dat over een breed front die telecommers omhoog zijn gegaan. Omdat beleggers toch ook wel weer een vluchthaven zoeken in dit soort onrustige tijden.
En hoe kijk je aan tegen de waardering van de sector? En de reden waarom ik het vraag is, ik heb even gekeken naar de afgelopen 5 jaar. En KPN begon, als je kijkt naar de verwachte winst voor het komende jaar, met een KW van 10. Nu is die opgelopen naar 20. En de gemiddelde waardering van de afgelopen 5 jaar is 12. Daar zijn we ook echt ruim boven. En is niet al het goede nieuws al ingeprijsd? Want voor de disclaimer, KPN zit natuurlijk ook in jouw hoog dividend portefeuille.
Ja.
Is het niet te duur?
Nou, het is wel duur. KPN behoort ook echt wel tot de duurste van die traditionele telecommers. En het heeft ook wel een bepaalde reden. Dat is, ik vond, we hebben het opgenomen volgens mij uit mijn hoofd in 2021. Toen vond ik KPN echt gewoon belachelijk laag gewaardeerd.
En toen was die KW van 10 die ik net
vond. Ja, dat was. En dat is, dat begreep ik eerlijk gezegd ook niet zo heel erg goed, waarom het zo ontzettend laag was. Ik heb al een paar keer ook in deze podcast natuurlijk mijn KPN-verhaal mogen, nou afdraaien klinkt wel heel erg, maar mogen delen, laat ik het zo zeggen. En dat verhaal is heel erg duidelijk. Het is een telecombedrijf in een eigenlijk actief in één markt, waar het een dominante positie heeft, waar het ook nog eens een keertje hele hoge marges haalt. Dus als je kijkt naar de EBITDA-marges, dan zijn die van KPN eigenlijk hoger dan heel veel van die grote andere traditionele telecommers. en KPN. En dat was het belangrijkste argument voor mij om ze destijds op te nemen. Je kon even goed kijken naar de investeringscyclus van KPN. En dan wist je ongeveer wanneer die eindigde. En als een bedrijf in staat is om het dividend gedurende die investeringscyclus nog te laten groeien, dan weet je ook gewoon dat je te maken hebt met een bedrijf dat ontzettend veel geld naar je toe kan schuiven. Dus dat was eigenlijk de beleggingshypothese voor KPN. Ja, die is nu al wat lastiger geworden, want ik ben het met je eens op 19 keer de winst, 19, 20 keer de winst voor dit jaar. En een dividendrendement van verwacht 3,8%. Ja, dan kan je KPN natuurlijk niet meer goedkoop noemen.
Nee, maar jouw doel is natuurlijk 4%. Dus 3,8% haalt het gemiddelde van de dividendportefeuille naar beneden.
Ja, dat is inderdaad een probleem dat ik her en der. Het is een luxe probleem natuurlijk dat van sommige aandelen in de hoogdividendportefeuille de koersen zo hard zijn opgelopen dat het dividendrendement weer heel erg hard daalt. Ik moet wel zeggen, KPN verhoogt het dividend wel regelmatig en fors ook. Maar met ergens zo tussen de 8 en de 10%.
Oké, okay, double digits bijna.
Ja, wordt wel wat minder als men, zeg maar na 27, 28 wordt de groei denk ik in lijn met die van de winst per aandeel. Maar je krijgt als aandeelhouder van KPN in principe de gehele vrije kaststroom terug van het bedrijf. Want dat heeft denk ik ook iets gedaan met die waardering. Het voelt heel veilig aan voor jou als belegger. Je ziet de vrije kaststroom binnenkomen. Je weet dat KPN daar geen gekke dingen mee gaan doen. Dat was vroeger wel anders, denk ik, voor degene die nog wat langer beleggen en de TMT-crisis hebben meegemaakt. Je weet dat KPN vroeger nog wat andere dingen deed.
Maar het zijn wel fantastische grafieken natuurlijk. Als je dan uitzoomt, dan lijkt het, vraag ik me soms af, gaan we dat nog in ons leven bereiken, die piek? Want ik weet niet waar ze gestaan hebben.
Ja, dat zou me heel erg verbazen. Dat zou me heel erg verbazen als we daar terugkomen. Maar, ja. Dus KPN is aan de dure kant, maar het is niet het enige alternatief. Want er zit natuurlijk ook nog een ander telecom aandeel in de hoogdividendportefeuille. En dat is het Franse Orange. Die is wel wat vriendelijker gewaardeerd met een koerswinstverhouding van 16 en een dividendrendement van 4,3. En dat bedrijf gaat ook het dividend laten groeien nu eindelijk weer. Jaren en jaren constant gehouden. We hebben hem opgenomen denk ik in eind juni 2018. 13,60 denk ik. Helemaal teruggaan tot onder de 10 geweest. Dat is ook wel vraag kreeg. Hoe moet je in hemelsnaam met het aandeel nu naar 17,5 plus weer? En ik denk heel erg gezegd dat er qua koerspotentieel ook nu nogal wat meer zit in Orange dan in KPN. Zeker, en dat is wel een belangrijk ding, als die consolidatie in Frankrijk op gang komt. En inderdaad, dat het Franse telecombedrijf, wat het nu zo moeilijk heeft, kan in meerdere delen opgesplitst worden. En Orange kan daar een deel van kopen, zodat de concurrentie ietsje afneemt. Dan moet daar nog wel wat bij kunnen. Want dan is die waardering er best wel oké. Okay. En ik denk dat Orange de komende jaren, dus zeg maar even tussen 2025, 2028, moeten de winst wel met dubbele cijfers kunnen opkrikken. En dan gaat het dividend ook mee. En ook Orange nadert een beetje zo die top van die investeringscyclus. Creëren ook ontzettend veel vrije kaststroom. Dus ik blijf lekker zitten in de hoogdividendportefeuille in Orange.
Zit jij er ook met je eigen geld in?
Nee, en dat is heel stom, want ik had een heleboel andere. Dat moet ik wel maar zeggen. Ik heb een heleboel andere posities. En dan kijk je, ja, hoeveel aandelenposities wil ik eigenlijk hebben? En toen had ik telecom heb ik niet opgenomen. En dus dat was niet slim, want ik heb het er zelf vaak over gehad. Was ook een prima advies verder.
Ik volg je nu 5 jaar en je hebt het over belachelijk lage waarderingen. En het zei je ook at the moment.
Ja, ik heb nog steeds een redelijk geconcentreerde portefeuille waar defensie echt een groot blok is. Defensie, halfgeleiders, gezondheidszorg. Dat zijn eigenlijk mijn 3 grote. Oh ja, en dan nuts. Dus ik heb 4 grote blokken. En toen dacht ik, ja, met nuts zit ik op zich al goed in de high yielding.
Ja.
Mooie dividendbetalers. Nou, dat klopt ook. Daar heb ik ook helemaal geen spijt van verder. Want die aandelen liggen er ook allemaal fantastisch bij. Of het nou NL of RWE of E.ON is. Maar je hebt gelijk. Deze had er wel bij gekund.
Heel mooi. Jeff, heb jij wat met telecom?
Nee, eigenlijk niet. Ik zit toch in meer focus op andere bedrijven. Het is ook het hoog dividend. Dat vind ik vaak ook toch een andere categorie aandelen. Ik focus me toch meer op vaak harde groeiers.
Omdat je nog jong bent en de tijd hebt.
Ja, dat hopen we.
Maar ja, kijk naar die koers, hè. Kijk naar die koers van die telecommers. Ik kan zeggen, de harde groeiers. We hebben het hartstikke goed gedaan de afgelopen paar jaar. Dus
ja, inderdaad. Soms is dat ook, dan verbaast het dan ook wel als je naar de grafiek kijkt. Dus
Ja. Moraal van het verhaal, niet alleen jij en ik moeten beter naar Stefan luisteren, maar ook hij zelf.
Ja, dat is wel pijnlijk, ja.
Nou ja, heeft u een vraag of een opmerking, dan weet u ons uiteraard te vinden. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Succes op de beurs en ik hoop tot snel. We'll be right back.